Wij gaan zingen uit Psalm 69. Psalm 69, het tweede vers. Vanavond denken wij na over het gedeelte uit het avondmaalsformulier dat spreekt over de plaatsvervanging. En deze Psalm 69 is een psalm die in de Bijbel zelf op de Heer Jezus wordt betrokken in Johannes 2. En dan staat er in Psalm 69, het tweede vers, de tweede helft. Men eist van mij, waar ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen, de plaatsvervanging. Psalm 69, vers 2.
Men telt veel eer de haren van mijn hoofd.
Heren, wij mogen hier vanavond bij elkaar zijn, zo halverwege de week, in deze week van voorbereiding op de komende zondag. We danken u voor dit uur van bezinning om stil te staan en stil te worden onder het overdenken van het lijden en sterven van Jezus Christus. Heren, wees bij ons en laat uw evangelie in onze harten mogen klinken. Geef dat wij mogen zien wat het inhoudt, wat dat zeggen wil om zondag samen te mogen zijn. En het evangelie niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar te mogen ontvangen in het verbroken brood en de vergoten wijn, in het verbroken lichaam en het vergoten bloed van onze Heere Jezus Christus. Heere, wees bij ons. U weet hoe ons leven is. U weet hoe deze week is. Geef dat wij alle dingen voor u neer mogen leggen aan de voeten van het kruis van Jezus Christus. En dat Hij onze koning mag zijn die vanaf het kruis ons regeert. Wees zo bij ons, Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik stel voor om een gedeelte te lezen en wel uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen 5. Laten wij vers 1 tot en met 11 lezen. Romeinen hoofdstuk 5, we lezen vers 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade, in welke wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid, dat wil zeggen volharding, werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover het gedeelte uit de schrift. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Zullen we het avondmaalsformulier erbij pakken en het gedeelte lezen waar we inmiddels waren aangekomen. We zijn toe aan het tweede hoofddeel. U weet, het bestaat uit twee gedeelten. De inleiding eerst over het zelfonderzoek en daarna over waartoe wij dat zullen doen ten andere. En laten we daar beginnen te lezen. Ten andere en dan verder. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament vanaf het begin zijn geschied, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij niet meer te schande zouden worden, onschuldig de dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En hij heeft zo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij me riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten, toen hij zei: het is volbracht. Tot zover. Het tweede deel van het formulier gaat over de vraag hoe wij aan Christus moeten denken, hoe wij hem zullen gedenken. En dan staat er aldus op deze manier. Ik heb de vorige keer gezegd dat het gedeelte dat wij nu samen zo gelezen hebben, er zitten eigenlijk twee kanten in. De ene is dat hij dat gedaan heeft voor ons. En in de tweede plaats dat dat plaatsvervangend is. Vorige keer hebben we nagedacht over die woorden dat hij dat voor ons deed. En als wij aan de Heer Jezus denken, aan het avondmaal, dan moeten wij dat niet op een afstandelijke en op een dogmatische, theologische manier doen. Maar wij worden opgeroepen om voortdurend te denken dat hij dat deed voor ons. Dat was de vorige keer. Het tweede aspect waar we nu over nadenken is dat hij dat plaatsvervangend deed. Nou, die woorden voor ons, plaatsvervanging, die kunnen zo bekend zijn. We zijn er zo mee vertrouwd dat we de diepte en de kracht daarvan nauwelijks zouden ervaren en zouden horen. En misschien dat je wel denkt, ja, maar dat is toch hetzelfde voor ons en in onze plaats. Voor ons, plaatsvervanging. Aanvankelijk stond er in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22, ook alleen maar dat hij geleden heeft voor ons. En toen in 1618, 1619 op de Dordtse synode heeft men besloten om daar een paar woorden aan toe te voegen en ervan te maken voor ons en in onze plaats. Dat is een bewuste aanvulling om die woorden voor ons een verdieping te geven, een verheldering te geven. Dus het is niet hetzelfde. Het spreekt elkaar natuurlijk niet tegen, maar dat in onze plaats, die plaatsvervanging, die gaat nog verder. Nou, wat is dan het verschil tussen dat de Heer Jezus dat gedaan heeft voor ons en dat hij dat plaatsvervangend heeft gedaan? Laat ik een paar voorbeelden geven die mogelijk dat verschil duidelijk kunnen maken. Een soldaat vecht in een leger om een land te bevrijden. En deze soldaat die sneuvelt. Hij geeft zijn leven voor die mensen in dat bezette gebied. Voor hen, voor ons. Dat betekent ons ten goede, met het oog op ons. Bijvoorbeeld een Canadees die in de Tweede Wereldoorlog meegevochten heeft en meegeholpen heeft om Nederland te bevrijden. En zo'n jonge jongen van 19, 20 jaar verloor het leven in de strijd. Hij deed dat voor ons, ons ten goede. Maar deed hij dat ook plaatsvervangend? Dat kun je niet zeggen. Want het had mogelijk geweest dat die soldaat was blijven leven, dat hij niet geraakt was en dat wij toch bevrijd waren. Het was niet zo dat hij stierf, zodat wij niet hoefden te sterven. Het was wel voor ons, ons ten goede, met het oog op ons, maar het was niet plaatsvervangend. Laat ik nog een voorbeeld geven. Stel dat er een zendeling is die met zijn gezin naar Afrika gaat. En hij doet dat voor die mensen daar, met het oog op hen. Hen ten goede, dat die blinde heidenen het evangelie zouden horen. Maar terwijl hij daar is, wordt zijn vrouw ziek. Ze krijgt daar een ziekte en zij sterft. Dan kunnen wij zeggen dat die vrouw haar leven gaf voor de mensen daar in Afrika, waar deze man en zijn gezin hun werk hadden. Maar zij sterft, laten we zeggen dat ze sterft aan malaria. Zij sterft niet plaatsvervangend aan malaria. Het is niet zo omdat die vrouw aan malaria sterft, dat er dan iemand is in het dorp die niet hoeft te sterven aan malaria. Dus het is wel voor hen, maar het is niet plaatsvervangend. Dus wij kunnen zeggen dat plaatsvervangend nog een stap verder gaat dan alleen voor ons. Nou, nu zegt de schrift en nu zegt ons formulier dat de Heere Jezus voor ons geleden heeft. Maar nog meer dan dat, hij heeft dat ook in onze plaats gedaan. Dat gaat dus verder dan alleen dat hij dat voor ons ten goede heeft gedaan. Als wij daar dan over nadenken, dan denk ik dat we drie dingen kunnen zien. Ten eerste dat hij dat bevrijdend heeft gedaan. Ten tweede dat dat als een straf was. En ten derde dat het genade was. Bevrijdend, allereerst. De Heer Jezus heeft in onze plaats geleden. En dat betekent, ik vat het zo kort mogelijk samen, hij wel, wij niet. Dat is plaatsvervanging. Hij wel, wij niet. De goede herder, zegt de Heere Jezus in Johannes 10, geeft zijn leven voor de schapen. Hij moet zijn leven afleggen, de schapen niet. Omdat en doordat deze herder zijn leven geeft en opoffert, hoeven de schapen niet te sterven. Dat is plaatsvervanging. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij offert zichzelf op. Als hij zou vluchten, zouden de schapen worden afgeslacht. Een brandweerman die een huis ingaat om een slapend kind te redden. Hij redt het kind, maar verliest zijn eigen leven. Plaatsvervanging. Hij sterft wel, het kind niet. Als hij dat niet had gedaan, was het kind gestorven. Hij deed dat voor dat kind, met het oog op dat kind. Maar nog meer dan dat, hij deed dat ook plaatsvervangend. En daarmee bevrijdt hij dat kind van de dood. Nog een voorbeeld. U weet, ik ben opgegroeid in Barneveld. Als je daar bij de oude kerk komt, zie je het standbeeld van Jan van Schaffelaar. Iemand die een legeraanvoerder was in de middeleeuwen. En die met zijn manschappen die toren van Barneveld invluchtte. Maar de vijand omringde die oude kerk en stak een vuur aan om al die mensen te doden, uit de toren te branden. En hij besloot om zijn leven te geven voor zijn manschap. Hij sprong van die toren naar beneden. Plaatsvervangend. Hij stierf wel en zijn manschappen konden vrij uitgaan. Plaatsvervangend. Nou, zo heeft Jezus geleden. Hij wel, wij niet. Denk aan Johannes 18. Als hij is in de hof van Gethsemane, dan komen die mensen naar hem toe en Jezus antwoordde: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord zou vervuld worden dat hij gezegd heeft: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Hij stierf wel, wij niet. En zo is die plaatsvervanging bevrijdend. Hij kwam om zijn ziel te geven tot een losprijs, een rantsoen voor velen, staat in Markus 10. Hij betaalde, zodat wij vrijuit zouden gaan. Ik ben die goede herder, heeft hij gezegd. Ik geef mijn leven in plaats van de schapen. En ons formulier geeft daarvan een opsomming. Waar hij gebonden werd, opdat wij hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij wel, wij niet. Wat een bevrijdende kracht heeft deze boodschap. Dat wij zo zondag mogen aanzitten aan het avondmaal. En aan de dood van Christus mogen gedenken. Hij stierf voor ons leven. Plaatsvervangend. Dus een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarvoor. Misschien dat u het wel kent. In de jaren daarvoor, de jaren 30 van de 20e eeuw. Het antisemitisme in Duitsland vierde hoogtij en vele synagogen gingen in brand op. En de Joden moesten machteloos toezien hoe vaak die eeuwenoude synagoges werden verbrand. En er bleef niets over van zo'n prachtig gebouw dan een geblakerde ruïne. Dat was de jaren 30. Maar toen, ongeveer 10 jaar later, in 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, als elke nacht de Engelse bommenwerpers kwamen en hun last uitgooiden op de steden en Dresden en andere steden in brand stonden. Waar vluchten de mensen heen? Naar die afgebrande synagogen. Want zij wisten, waar het vuur geweest is, komt het niet weer. Daar waren ze veilig. Daar konden ze schuilen. En zo mogen wij de dood van Christus zien. Hij wel, wij niet. Bevrijdend. Hij heeft de smaad geleden. Wij niet. Hij werd gebonden. Wij worden bevrijd. Hij werd van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Hij heeft de angst van de hel ondergaan. Zodat wij van die angst bevrijd zouden zijn. Dat is het evangelie. Waarlijk, zegt Jesaja, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Als we dat eens vergelijken met het vrijzinnige evangelie. En tegenwoordig die over het lijden van de Heer Jezus spreken en die zeggen: Jezus heeft zich vereenzelvigd met de zwakke en de hulpeloze en de kwetsbare mensen in deze wereld. Hij is bij hen gaan staan, hij voegt zich bij hen. Vereenzelviging, nou dat is ook waar. Maar hij doet meer. Hij bevrijdt ze ook. plaatsvervanging. Hij gaat er niet alleen bij staan, maar hij verlost hen daarvan. En als Jezus niet meer zou zijn dan een medelijdende man die bij ons komt staan in onze ellende en onze hopeloosheid, dan kan dat enige troost bieden, maar hij is veel meer dan dat. Hij bevrijdt ons daarvan, van de smaad en van de angst. En daarom als wij zondag mogen aanzitten aan de tafel, hoe zullen wij hem daarbij gedenken? Hij voor ons, in onze plaats. En dan mag ieder van ons die daar mag zijn en in geloof het brood neemt en de wijn neemt, weten en zeggen, ik ben bevrijd van de angst, van de Godverlatenheid, van alles wat Christus heeft ondergaan. Hij deed dat, hij wel, wij niet. Dus dat is het eerste, het is bevrijdend. Maar ga nog verder. Zijn lijden is ook een straf geweest. Kijk, er is veel lijden in deze wereld wat geen straf is. Denk bijvoorbeeld aan kinderen. De kinderen in Syrië die nu zo verschrikkelijk veel moeten lijden. Is dat een straf voor die kinderen? Ik denk niet dat we dat mogen zeggen. Er zijn veel dieren in de wereld die moeten lijden. Is dat een straf? Kunnen we niet zeggen. Er zijn veel mensen die psychisch of lichamelijk moeten lijden. Als je kiespijn hebt, is dat een straf? Nee, het is wel lijden, maar niet per se een straf. Er zijn mensen die een onredelijke, irrationele angst hebben waar ze door achtervolgd worden. Is dat een straf? Nee. Maar het is wel degelijk lijden. Of een Bijbels voorbeeld, denk aan Paulus die een doorn in het vlees had. Was dat een straf? Nee, het was een beproeving. Het was geen straf. Dus in dat lijden kunnen we zeggen dat sommige lijden in deze wereld een beproeving is. Of wat wij dan noemen zinloos lijden, waar wij de betekenis niet van zien. Maar het is ook lijden wat wel degelijk een straf is. En hoe was nu dat lijden van de Heere Jezus? Nou, het was ook een straf. Dit gedeelte spreekt over de toorn van God. En spreekt over veroordeling. En spreekt over vervloeking. En de Bijbel zegt, opnieuw, Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dat geeft aan voor wie hij heeft geleden. De Heer Jezus heeft geleden, inderdaad, bevrijdend. Maar voor wie deed hij dat? Deed hij dat voor die schapen, zoals een herder dat doet? Schuldloze schaapjes. Is hij als die brandweerman die onschuldig kind redt? Dat zou kunnen, als dat zijn lijden was. Nee, zegt het woord, het was een straf. Hij deed dat niet voor onschuldige mensen, maar voor schuldige mensen. Strafwaardige mensen. Hij is niet alleen de herder die de schapen beschermt. Maar hij heeft onze straf gedragen. Niet alleen ons lijden, maar ook onze straf. En dan komt Romeinen 5, wat wij gelezen hebben, zo duidelijk naar voren. Want nauwelijks zal iemand ook voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Ja, je bent bereid om te lijden voor iemand die goed is. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Als het gaat over plaatsvervanging, over lijden, dan zijn ouders bereid om alles te geven voor hun kinderen. Als het moet, hun leven. Vrienden geven hun leven voor vrienden. Maar de Heer Jezus gaf zijn leven voor vijanden. En het kon maar op één manier. Door de straf te dragen. Voor hen en in hun plaats. Dat is de plaatsvervanging. Jezus gaf zich voor zijn vijanden. En dat deed hij door het allerergste te dragen wat ons overkomen kan. De toorn van God. Wat moeten wij denken, waar moeten wij aan denken als het gaat over de toorn van God? Ik denk dat het minimaal dit is. Het is nog meer dan dat, maar het is ook zeker dit. Het is de volledige afwezigheid van alle vreugde, alle glans, alle vrede in ons leven. Dat komt bij God vandaan. God is een zeer overvloedige fontein van alle goed. Maar als God toornig op ons is, dan houdt Hij al dat licht, al die vreugde, al die vrede uit ons leven en ons bestaan weg. Integendeel, als wij de toorn van God moeten dragen, dan zullen wij getroffen worden door een alles doordringend schuldbesef. En ieder van ons die momenten in zijn leven heeft gehad dat je je schuldig wist, weet hoe zwaar schuld kan drukken. Schuldbesef. Te weten dat je schuldig bent. Nou, dat is de toorn van God. En dat besef en dat gevoel en die ervaring heeft de Heere Jezus willen ondergaan. Hij heeft niet alleen het lijden gedragen, maar heeft de toorn van God gedragen. Hij heeft de straf gedragen voor ons en in onze plaats. Er is geen mens geweest met zo'n reine en zo'n zuivere ziel als de Heere Jezus Christus. Er is geen mens geweest die zoveel vreugde vond om te doen wat God van hem vroeg. Het is mijn spijze, zegt hij, om te doen de wil van degene die mij gezonden heeft. Er is geen mens geweest op deze wereld die God zo nabij kende als de Heere Jezus. En dat heeft hij opgegeven. En hij heeft zichzelf geplaatst onder de toorn van God en de Godverlatenheid. Waarom? Plaatsvervangend. In onze plaats. Dat wij nooit en te nimmer onder die Godverlatenheid en die toorn en die afwezigheid van God zouden komen. En die diepe duisternis heeft hij in willen gaan. Laten we daar zondag aan denken. Als wij mogen gaan naar het avondmaal. Laten we niet alleen denken aan de toorn van God en aan de verlatenheid van de Heer Jezus. Maar zeker ook aan die paar woorden. In onze plaats. Dat vraagt de Heer Jezus, dat wil Hij. Dat verlangt Hij, dat wij zo aan Hem denken. En waar Hij het zonlicht van Gods vriendelijk aangezicht heeft moeten missen, hebben wij de belofte dat wij dat vriendelijke licht nooit hoeven te missen. Want Hij deed dat in onze plaats. Opdat Hij die toorn van God en die straf van God en die Godsverlatenheid zou wegdragen. En als wij hier zondag mogen zitten, dan mogen wij zeggen tegen elkaar en tegen onszelf: ik zal nooit verdoemd worden door God. Waarom niet? Omdat Christus vervloekt is geworden. Ik zal nooit door God verlaten worden. Waarom niet? Omdat Christus in mijn plaats van God verlaten is geweest. Ik zal nooit de straf van God hoeven te dragen. Waarom niet? Omdat Christus de straf op mijn zonde in mijn plaats gedragen heeft. Dat is het tweede van de plaatsvervanging. Zijn lijden was een straf. En dan het derde. Zijn lijden was genade. En daar bedoel ik dit mee. Wij zouden kunnen denken dat de Heer Jezus vriendelijk en gewillig is, liefdevol en barmhartig, en dat Hij dat is en moet zijn tegenover een toornig God. Dus de Heer Jezus is genadig en God is toornig. De Heer Jezus is barmhartig en God is rechtvaardig. En dat zou dan het enige zijn wat daarover te zeggen zou zijn. De Zoon is gewillig om te redden en de Vader is onwillig. We zouden bijna gaan denken. Maar dat is niet waar. Dit was mogelijk, die plaatsvervanging was mogelijk, dankzij de genade van God. Want God had dit plaatsvervangende offer niet hoeven te aanvaarden. Hij had van ieder van ons kunnen eisen dat wij zelf de wet van God zouden gehoorzamen. Hij had van ieder van ons mogen vragen dat wij zelf persoonlijk zouden komen onder zijn straf en onder zijn oordeel. Dat had gemogen. Maar God was zo genadig dat hij bereid was om dat plaatsvervangende offer te aanvaarden, te accepteren. En dat is genade. God heeft het offer van zijn zoon aanvaard. Hij was er niet toe verplicht, maar hij wilde het. En dan staat er nog een keer Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere. God vond daar vreugde in. En niet in het lijden op zichzelf. God is geen wrede tiran. Maar ons behoud en onze zaligheid woog voor God als het ware zo zwaar, dat hij daar zijn eigen zoon voor over had. En dat God vreugde vond in de plaatsvervanging. Wij lezen voortdurend in het Nieuwe Testament dat God vol vreugde en blijdschap is als hij kijkt naar zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Waarom? Omdat die zoon plaatsvervangend in onze plaats de toorn van God zou dragen. Dat was niet alleen de vreugde van de zoon. Dat was ook de vreugde van de Vader. Denk nog een keer aan Jesaja 49, wat we zondag hebben gezien. Dat God zegt, het zou te gering zijn om voor deze zware arbeid en dit grote lijden alleen maar de Joden te geven. Ik zal u maken tot een licht der heidenen. En zo mogen wij zondag aanzitten en denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Plaatsvervangend. Al dus zullen wij hem daarbij gedenken. Voor ons, ja inderdaad, ons ten goede, maar nog verder dan dat, in onze plaats. Om ons daarvan te bevrijden, van het lijden. Om ons te bevrijden van de straf. De toorn was voor Christus, de genade is voor ons. De straf was voor hem, de vrijspraak voor ons. De betaling kwam voor zijn rekening, voor ons de vergeving. En zo is die plaatsvervanging de grootste blijk van Gods genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Voor ons en in onze plaats. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Christus kwam in de duisternis en de Godverlatenheid. Opdat het vriendelijk aangezicht van de Vader altijd over ons schijnen zou. Laten we daarvan zingen. Psalm 97. Wij zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, vers 7.
Gods vriendelijk. Thank you.
maken. Niemand, zullen we dan met dankgebed het eindigen. Heere God, wij danken u voor dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Die zo vol liefde en bewogenheid was. Dat hij niet voor vrienden, maar voor vijanden de weg ging. Voor ons en in onze plaats. Hij wel, wij niet. En dan bidden we, Heere, dat ons hart mag vervullen. En dat we uitzien naar komende zondag. Om dat te mogen belijden. Om dat te mogen ervaren. Om dat te mogen tasten en voelen. Met onze handen het brood te ontvangen. Om de beker aan onze mond te mogen zetten. En om zo het lijden van Christus te mogen gedenken. Aldus voor ons en in onze plaats. En we danken u, Heilige Vader, dat u dat offer van uw Zoon hebt aanvaard. Dat u de weg van plaatsvervanging hebt uitgedacht. Dat u zo uw Zoon hebt gegeven. En dat u dus uw Zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Om ons daarvan te bevrijden. Heere, wij belijden u dat wij niet kunnen bevatten, niet kunnen beseffen wat die bevrijding inhoudt. Wat die heerlijkheid is die de Heere Jezus Christus voor ons heeft verdiend. Maar we stellen ons daarin gerust dat Hij het weet. Dat Hij er zelfs, toen Hij ervoor terugschrok in de hof van Gethsemane, en met menselijke vrees bevangen werd voor het lijden dat komen zou, geef dat wij mogen zien op Hem en zijn gewilligheid om die weg te gaan. En dat wij eenmaal voorkomen dat avondmaal mogen houden in de bruiloft van het Lam om altijd ons te verheugen in de zaligheid die Hij heeft verdiend. Volkomen uit genade. Er hoeft niets van ons bij. Het is alles in onze Heere Jezus Christus. Heb dank, Heere, dat we zo samen mochten zijn. En dat we dit Leidens Evangelie mochten overdenken, is bij ons als we naar huis gaan. Gedenk degene die niet bij ons zijn, die thuis meeluisteren. En Heere, zo bidden we voor elkaar. In de noden en de zorgen van het leven, geef dat we zien op de Heere Jezus en zijn belofte. Dat het licht en de troost van u, de Heilige God, ons nimmer zal verlaten. Wij bidden en danken u dit uit genade. Amen. Zullen we nog een psalm geven? Zingen? Misschien is er iemand die een psalm op wil geven. Ik hoor iemand wat zeggen, maar... Psalm 21... Vers 6 en 7. 21 vers 6. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En vers 7. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen.
Gewis, gij zult alle eeuwen door.
Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat we nog goede dagen mogen hebben in de voorbereiding en dat we zondag een gezegende avondmaalzondag mogen hebben. Allemaal wel thuis.